interne keuze.
Dag Maarten Dont.
Goedemiddag.
Beste luisteraars, Maarten Dont is een herder. Trouwe luisteraars van Interne Keuken zouden dat kunnen weten, want een paar jaar geleden is Maarten Dont hier geweest om over zijn beroep te praten. Dus vandaag komt hij niet over dat... Of ja, hij zal ongetwijfeld over dat beroep praten. Maar Maarten Dont heeft ons gisteren laten weten van... Jongens, ik wist al dat ik een fijn beroep had als herder. Maar dankzij jullie en het boek dat ik voor jullie heb moeten lezen, weet ik nu ook dat het een ontzettend belangrijk boek is, Maarten. En dat boek... Ze schreven door een Britse mevrouw, Sally Coulthard. Dat boek heet Een kleine geschiedenis van de wereld aan de hand van schapen. Waarin Sally Coulthard min of meer beweert dat het schaap de geschiedenis van de mensheid heeft bepaald. Dat is de basisstelling. Hè? En je leest dan dat boek en je denkt van verdorie.
Ze heeft toch gelijk ook?
Ja, toch, hè, Maarten?
Ja, ik was inderdaad ook wel echt onder de indruk hoe ver dat het in onze cultuur, in onze geschiedenis zit.
Ja, en dat wist jij, je bent daar dagelijks mee bezig met schapen. Want toen je hier een paar jaar geleden zat, was je herder. Vandaag ben je gepromoveerd tot...
Manager van herders?
Ja, wat doe je precies?
Ja. Ja, dus dagelijks met de schapen op pad gaan, doe ik nu bijna niet meer.
Het leukste van de job heb je laten vallen.
Ja, dat laat ik nu door andere leuke mensen doen. Ja. Ik ben vooral bezig met het ontwikkelen, verder ontwikkelen van onze VZ2-camp.
VZ2-camp,
ja. Ja, en dat is door offertes te maken, door opdrachten binnen te halen voor de begrazing. Dat is het biodiversiteitsverhaal, dus daarvoor moeten de mensen van... scrollen naar 2 jaar of 3 jaar geleden.
Yes.
Maar wat ik nu doe, is vooral de verbreding organiseren. Dus zorgen dat mensen onze kuddes kunnen bezoeken. Dat er met die wol iets gedaan wordt. Dat er met die vlees iets gedaan wordt. We zijn een eigen molwolmerk aan het opstarten.
Molwol?
Molwol.
Niet het dier, maar het dorp in de Kempen bedoel je?
Stad, denk ik.
Excuseer. Sorry, mensen van onze
gemeente. De grootste gemeente van Vlaanderen. Maar,
tot tijd dat Mol is een stad wordt.
Eigenlijk wel. Ja, ja.
Okay. Ter zake. We moeten het over het schaap hebben en de rol van het schaap in de menselijke geschiedenis. En je hebt al twee belangrijke woorden zijn er al gepasseerd. Je hebt wol gezegd en je hebt vlees gezegd.
Ja.
Dat zijn twee dingen die het schaap ons levert. En als je heel ver teruggaat in de geschiedenis... Het schaap is een gedomesticeerd dier, dus vroeger was dat een wild dier. Het is begonnen met het vlees. Hè? Niet zozeer de wol, maar het vlees.
Ja, die wol was in de begindagen van de schapen haarwol. Dus dat was niet de krulwol dat wij nu kennen... Die krulwol is erin gefokt. Ja. Dus dat is...
Een schaap was met sluik haar, zoals een hond of zo.
Ja. Nu zijn er nog haarschapen. De oerschapen die hadden een hele andere wol dan de schapen nu.
En dat waren ook prooidieren. Hè? In de tijd van de jager-verzamelaars werd er op oerschapen...
Ja. Mouflon is nog een dier dat gevonden wordt in het park... Daar in Nederland, de Veluwe.
Ja.
Daar lopen nog mouflons rond.
Oké. Ja. En zo moet het oerschaap er min of meer uitgezien hebben.
Ja.
Maar zo'n mouflon, dat is zo'n beest met zo'n heel grote, gekrulde horens, hè?
Het moeilijke is dat een schaap al zo lang gedomesticeerd is, dat het moeilijk is te achterhalen wat het wilde schaap eigenlijk is. Een schaap is al 10.000 jaar voor Christus eigenlijk al een stukje gedomesticeerd.
Ja.
Waardoor dat het moeilijk is om uit te maken...
Of dat de oermoeflon is, of het lijkt wat daar rondloopt. Ja.
Ik heb daar wat rond gegoogeld. Die moeflon die nu rondloopt, die blijkt af te stammen. Dat zijn een soort van verwilderde, gedomesticeerde schapen.
Ja.
Dus dat zijn heel...
Zou je dat met mensen ook kunnen? Die laat verwilderen, dat lijken, terug een oermens wordt?
Ze lijken een beetje op zo'n oerschaap, maar eigenlijk hebben we daar het raden naar. In het boek... vertelt Sally Coulthard over een dorp, ik denk in het huidige Turkije, Asikli Höyük, waar, dat is een heel oud dorp, 10.000 jaar oud, waar zo min of meer, de landbouw is daar niet ontstaan, maar het is een van de plekken waar er al heel vroeg aan landbouw werd gedaan. En het interessante aan dat dorp is dat je daar in de aardlagen een soort van evolutie ziet. In de heel diepe aardlagen, die dus heel oud zijn in dat dorp, vind je niet veel schapenbotjes. Maar in de aardlagen die vlak bij ons liggen, en dat is dan nog...
Plots heel veel?
9000 jaar. Ja, bijna niks anders dan schapenbotjes. Dus op het einde van die evolutie naar landbouw toe, was het schaap ontzettend belangrijk geworden. Dat kan je daaruit afleiden.
Ja, precies alsof het schaap, dat daar de landbouw mee begonnen is.
Ja, inderdaad.
Dat wist ik dus helemaal niet.
Dat heb je geleerd in het boek.
Ja.
Ik vraag me dan af, hoe doe je dat? Een oerschaap domesticeren.
Ja, die uitleg staat in het boek. Hè? Dus doordat het schaap handelbaar is, een koe domesticeren, dat lijkt me nogal lastig. Maar een schaap, daar kan je wel... En zo'n lammetje is nogal kwetsbaar. Die laten die ook achter, zoals reekalfjes nu. Die blijven achter in de natuur, terwijl de moeder gaat eten. Ik kan me voorstellen, als je zo'n kalfje opraapt en op de juiste manier voedt, ja, en het is al oud genoeg, dat je dat wel kunt tam maken.
Ja. Ja. Ik heb dat gedaan vorig jaar.
Wat heb je gedaan?
Een schaap tam gemaakt. Nee, dat doen ze zelf. Mijn buurman heeft, Paul, hè, hij zit vast te luisteren, heeft schapen. En die grazen ook bij ons in de tuin. Want dat is handiger dan een grasmachine. En hij vertelde ook, en dat bleek ook, in de lente zijn er dan lammetjes. De jongens, die zijn heel nieuwsgierig. Kleine rammetjes, en die komen af. En die beginnen dan een beetje te bokken en zo. Dan geef je die naam en dan noem je die bokkie en dan krijg je daar een band mee. En binnen de kortste keer zijn die tam, zijn die handtam, als je die van in het begin... Maar dat is natuurlijk al een gedomesticeerd schaap, als soort, van in het begin. Maar het is toch heel opvallend hoe snel je daar...
Ja. Maar dat wordt in dit boek echt heel goed beschreven, van hoe met moedermelk en hoe dat toch zou gekomen zijn. Ze is echt wel heel diep gegaan en echt wel al die geschiedkundige periodes doorgemaakt, doorgelezen en opgezocht om te zien van hoe is dat nu gelukt.
Maar het probleem is een beetje, je moet zo'n lammetje heel vroeg in een mensengezin opnemen. Maar dan eet dat geen gras, hè, als dat nog zo jong is. Dan drinkt dat melk.
Ja, 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 ja.
Maar de moeder is weg.
Mm-hmm.
En dan lees je in het boek, het waren de mensenvrouwen die dat lammetje dan aan de borst legden.
Ja. Dat zie ik nu niet meer gebeuren, maar...
Oh, maar dan heb je het boek niet goed gelezen.
Nee, maar dat zouden dat niet meer doen, of wel?
Wel, dat lijkt eerst heel, heel raar, een heel raar idee. Maar dan vertelt Sally Coulthard dat in Nieuw-Guinea biggetjes aan de borst worden gelegd. En dat dat een vorm van geboortebeperking zelfs is. Want zolang een vrouw de borst geeft...
Ja, kan ze niet meer zwanger worden.
Ja. En dan vertelt ze ook nog het verhaal van de zoon van Rangoon in Burma. Hoe heet dat tegenwoordig? Myanmar? In 2005 zijn daar 3 tijgerlammetjes door een vrouw gezocht tot de tandjes kregen.
Ja, veranderd, ja.
Dus dat blijkt de manier te zijn om wilde dieren te domesticeren.
Ik hoorde nu van de week dat sommige dieren die dat meer in hun... Dat zij ons gedomesticeerd hebben. Dat het geen eenrichtingsrelatie is. Dat
het schaam heeft er ook voordeel bij.
Het ging over de hond, dat misschien die wolf wel gekozen heeft om... misschien heeft het schaap dat ook wel gedaan, dacht Peter.
Er komt ook een hoofdstuk in dit boek over de relatie hond-mens-schaap. Dat is ook heel interessant. Maar inderdaad, schapen vonden een soort van veiligheid als ze bij mensen waren tegen roofdieren.
Ja.
Ja. Dus dat ook wel dat heeft in de hand gewerkt.
Ja. Enfin, het begon dus om het vlees, maar het evolueerde dan naar de wol. En die wol, dat is inderdaad een kwestie van selecteren. Hè? Van schaap. Ja. Het oerschaap had een pels waar je niks mee kan aanvangen.
Ja, blijkbaar konden ze daar wel iets mee doen, maar dat is door veldtechnieken. Maar als je gaat gaan spinnen en je wil breien en je wil echt moeilijkere toepassingen maken, dan heb je inderdaad die krul nodig in de wol. En die is erin gefokt. Dus het merino-schaap is daar de vaandeldrager. En die heeft zich eigenlijk door Hans de Wereld verspreid om alle schapenrassen eigenlijk een betere wolkwaliteit te geven.
Ja.
En dan vooral in Engeland zijn ze daar bijzonder goed in geslaagd. Waardoor dat daar de Engelsen rijk geworden zijn en heel veel invloed gehad. En ook de vikingen, hè, dat was ook een hallucinant aantal schapen dat die mensen erop nahielden om hun veroveringen en zo te kunnen uitvoeren. Want we staan er te weinig bij stil hoe moeilijk dat moet geweest zijn. En
waarom hadden vikingen schapen nodig om de wereld te veroveren?
Om zich warm genoeg te kleden in hun boten, de zeilen van die boten.
Wist jij dat, Sven, dat de zeilen,
dat wol?
Dat de zeilen van een vikingschip van wol gemaakt zijn? Dat verbaasde mij ook enigszins.
Ja, dus,
en hadden ze dan... Dus pakten ze dan schapen mee in die schepen om een soort wolfabriek bij te hebben? Of?
Nee, dat werd op voorhand wel geprepareerd. Maar ze hadden wel schapen bij om vers vlees te hebben. Ja. Want een koe op een boot, dat zie ik zo ook niet zitten.
En de frigo was nog niet uitgevonden. Ja. Dan is de beste manier om dat vlees te bewaren gewoon.
En kippen die vliegen. Ja. En schapen, die blijven gewoon in die boot, denk ik.
Ja, maar wacht, we moeten nog even naar die zeilen terug, hoor. Want dat is nog verbazender dan nu lijkt. Inderdaad, je vraagt je af. Bij wol denk je in deze plaats aan gebreide trui. Maar je kan daar dus ook een zeil van maken. Alleen lees ik in het boek dat het maken van een zeil van zo'n schip van de Vikings 20 keer zo lang duurde als het bouwen van het schip zelf. En dat je, hoeveel was het? 700 schapen nodig hebt om genoeg wol te hebben voor zo één zeil.
Ja, dat vond ik ook ongelooflijk.
En dat in het jaar 1050, dan is de Vikingvloot op zijn hoogtepunt, om al die zeilen bij elkaar, dat was 1 miljoen vierkante kilometer. Of heb ik nu over
het zoveel
of zoveel miljoen schapen nodig om al die...
Het was iets met een miljoen.
Ja. Nee, je moet het boek nog lezen. Nee,
heb jij een journalistenkaart, Koen?
Maar ik wil maar zeggen, die Vikings die moeten bijna op industriële schaal aan schaapteelt gedaan hebben.
Ja, ik dacht ook dat Zweden en Noorwegen vooral bos waren, maar dat moet... Het moet in die tijd toch wel anders geweest zijn. Ja. Ze waren ook al een stuk in Engeland ingevallen. En hadden ze al gekoloniseerd.
En konden ze daar ook schapen
kopen. Daar zullen... Dat land is ook wel echt beter geschikt om schapenteelt te gaan doen.
Ja, maar nu moeten we misschien een beetje terug in de geschiedenis. Want ook over Engeland en de wol daar is zo'n spectaculair verhaal te vertellen. Ik dacht altijd, als je Asterix leest en over de Gallo-Romeinen... Als de Romeinen hier binnenvallen, dan verromeinen de plaatselijke bevolking. Die latiniseren.
Behalve Asterix.
Hè? Maar al de anderen, dat worden Gallo-Romeinen.
Ja.
Het omgekeerde, leer ik uit het boek, is ook gebeurd. De Romeinen werden zwaar beïnvloed door die plaatselijke bevolking. Bijvoorbeeld de Kelten in Groot-Brittannië, die droegen wollen katmantels, waren het... Die hen bijzonder goed beschermde tegen het gure Engelse weer. En de Romeinen hebben dat overgenomen. Die kapmantel, hij had een naam. Dat staat bij dat miljoen. De Romeinen in het volledige Romeinse Rijk begonnen die Britse kapmantels te dragen. Dus daar in Engeland moest ook een soort van industrie ontstaan zijn in die vroege Romeinse periode. Mm-hmm. Onwaarschijnlijk.
Ja. De kinderen werden erop uitgestuurd om tussen de braamstruiken wol te gaan verzamelen. Omdat er nog heel veel schapen waren die natuurlijk hun vacht verliezen. Die werden in het begin ook niet geschoren. Dus dan moest die wol echt overal gaan gezocht worden. En dat werd dus door kinderen gedaan.
Wauw, dan moest je echt wachten totdat er van nature afvalt of aan die struiken blijft hangen?
Ja. Ah ja, dus een schaap vandaag, dat moet je scheren.
Ja.
Elk jaar neem ik aan.
Als je dat
elk
niet
jaar,
scheert, wat
soms twee keer. Sommige mensen doen het twee keer.
Maar het oerschaap, dat kwam gewoon in de rui elke zomer. En dat liet zijn pels vallen.
Ja, en vlak voor die rui probeerden ze dat te scheren, maar er was dus nog veel verlies. En dat was in die tijd niet aan de orde.
Ja.
Dus dan moest er gezocht worden.
Ja, dus wol ging je oprapen, als het ware.
Ja.
En vandaag moet je een schaap scheren. Daar heb ik ook al merkwaardige verhalen over gehoord. Dat blijkt een economisch probleem te zijn, dat scheren van schapen. Ja. Omdat het scheren van schapen nogal een kostelijke affaire is.
Ja.
En meer kosten dan het opbrengt.
Ja, dat hebben wij dus sinds de laatste 3-4 jaar zelf ook aan de hand. Het scheren van de schaap kost voor ons €2,50, €2,30, omdat we heel veel schapen hebben.
Dan krijg je een goede korting.
Dan krijg je korting, dat is per stuk. En die kunnen bij ons heel veel schapen scheren op een dag, dus dan krijg je een beetje korting, gelukkig.
Mm-hmm.
Maar de opbrengst van die wol is maar 30 cent. Dus 10 cent per kilo. Ja. Dus er hangt 2-3 kilo wol aan een schaap. Dus wij moesten per schaap €2 opleggen. En dan hebben wij gedacht van ja, dit kan toch niet door de geschiedenis heen. En dat bewijst het boek ook. Is wol superbelangrijk. Duizenden jaren.
Ja.
En nu gaan we dat als bijna afvalproduct moeten weggooien. En daarom zijn we dus op zoek naar nieuwe toepassingen met die wol. En dat is echt wel iets die nu dat wij volledig uitbesteden aan China om onze wol te gaan verwerken. Alle wol ging naar China. Maar nu ook met de laatste crisissen en die instorting van die wereldmarktprijs zie je toch terug dat lokale verhaal terug op.
Ja, want als ik een wollen trui koop, dan kost die meer dan 2,5 euro. Je zou denken dat die prijs van het scheren daar toch ergens moet kunnen inzitten, maar...
Ja, ik weet niet meer wie dat met al die centjes loopt. Maar ik niet.
Sally Coulthard vertelt nog een ander verhaal, namelijk dat dus, er is geselecteerd op wolopbrengst in de loop van de geschiedenis. Mm-hmm. Het resultaat is nu schapen die geschoren moeten worden. En ze zegt, omdat dat economisch zo'n probleem wordt, beginnen ze nu terug schapen te selecteren op niet geschoren te moeten worden. Ja. Dus dat er terug schapenrassen worden gehouden die wel in de ruik komen en die je dus niet mee moet
gaan. Dat is het schrijnende aan onze tijd is dat we... Vroeger was het dus een multifunctioneel dier. Vlees, melk. En nu hebben we daar nog de biodiversiteit... Dat dier levert. Mest is ook heel belangrijk geweest voor terreinen waar het er moeilijk aan landbouw kon gedaan worden. Maar dus nu gaan we met die wol...
Je geraakt van de straatsteen.
Die gaan we gewoon gaan afschaffen, terwijl het een superproduct is.
Zijn jullie nu ook al op zoek naar schapen die niet meer geschoren moeten worden?
Nee, wij kweken het Kempisch heideschaap. Ja. Dat is een bijna uitgestorven ras in Vlaanderen. Dus de Stichting Levend Erfgoed die heeft... een aantal schapenrassen gezegd van kijk, dat is wat we in Vlaanderen moeten gaan behouden. En wij zijn de hoofdfokkers van dat Kempisch heideschaap. Dus dat Kempisch heideschaap was bijvoorbeeld in Mol heel belangrijk voor de lakennijverheid. Dus als dat zijn wol vanzelf gaat beginnen verliezen, dan is dat Kempisch heideschaap niet meer.
Maar als je zo'n schaap niet zou scheren, wat zou er dan gebeuren?
Dan groeit dat verder.
Dus dan wordt dat een gigantische bol.
Ja, er is in Australië zo is een schaap gevonden die 6 of 7 jaar niet geschoren was.
Ja.
En die had dan 28 kilo wol.
Ja, best luister, u kan dat googlen. Het heet Shrek. Je moet maar eens Shrek en sheep. En dan krijg je...
Ik wou je zeggen, want als je Shrek googelt, dan ga je het helemaal anders krijgen.
Je moet de sheep bij zitten. En dan krijg je een foto van een schaap dat er echt monsterlijk uitziet. Je krijgt medelijden met dat beest. Hè?
Dat is een voetbal. Hè?
Ze hebben dat inderdaad na 6, 7 jaar gevonden. Als ze dat niet vinden, zo'n schaap, wat gebeurt daar dan mee?
Het is uitzonderlijk dat het levend is gevonden. Hè? Normaal hebben we ook...
Het was ontsnapt. Het was,
Wij in Australië... Maar normaal kan een schaap ook niet overleven met lange wol. We hebben een probleem. Miasis, dat is een wolvlieg. Die legt zijn eitjes in die wol en die eet het schaap op. Die larven eten die schapen op.
Shrek heeft ontzettend veel geluk.
Ja, die heeft vooral... een hele goede wolkwaliteit en zich niet bevuild.
Die wol zo dik dat die vlieg niet tot aan het schaap zelf is geraakt. Niet meer.
Of altijd geschuild als het geregend, waardoor hij altijd droog was. Want in droge wol kan die maden niet overleven.
Goed, het is goed afgelopen met Schrik.
Ja.
Hij is gevonden, hij is geschoren. En nadat hij geschoren...
Dat moet schrikken geweest zijn voor Schrik.
Ja, schoot er echt niet veel meer van over. Het boek, dat zou kritiek kunnen zijn, hoewel het is ook begrijpelijk. Cathy Coulthard is Brits. En het boek is ook zeer Brits.
Ja.
Ze vertelt sensationele verhalen over de Engelse wol, die ontzettend belangrijk is voor de Engelse geschiedenis en de Engelse economie. En ik heb mij een paar keer zitten afvragen, hoe zou dat in Vlaanderen of in België of in de Lage Landen geweest zijn? Ze vertelt van die verhalen dat er in Schotland waren er heel veel schaapherders. Hoe die schaapherders dan elk jaar naar de stad moesten met hun schapen. Mm-hmm. En dat waren dan kuddes van, ik denk dat het getal bent...
Een miljoen.
Nee. 750.000 schapen. Die dus met drijvers, want dan worden het geen herders meer genoemd, maar drijvers. Mm-hmm. Vanuit het noorden van Schotland 1000 kilometer naar beneden wandelen. Met zo'n enorme kuddes. Om dan in Londen, in het hart van Londen, geslacht te worden. Sensationele verhalen. Maar zijn dat typisch Engelse verhalen? Of liepen er hier in Vlaanderen, in de Lage Landen, ook van die enorme kuddes rond?
Wel. Dat is inderdaad het jammer aan het boek. Hier in Vlaanderen en heel de Benelux en met uitbreiding heel Europa, denk ik, zijn die transhumances bekend.
Transhumances?
Transhumances is eigenlijk dat de kuddes naar graasvlaktes in de zomer worden gebracht.
Ja.
Maar er is ook die andere beweging naar die veemarkten. Blijkbaar is er van Venlo naar Parijs een route bekend, ja, waar slachtschapen langs vertransporteerd werden om naar Parijs te brengen, omdat daar betere prijzen waren.
En vertransporteerd, dat is te voet.
Wandelen.
Ja, te boot. Die breed, ja, genoeg, een soort corridor.
Ja, wij wandelen met onze kudde soms tot 20 kilometer op een dag. Hè? Ja. En dat gaat perfect. Maar die mensen deden dus een paar weken, 14 dagen, met zo'n kudde van een paar duizend slachtrijpe dieren. Maar dan zou je denken, ja, die komen in Parijs toe en die zijn mager, want die hebben veel te wandelen.
Ja, juist, ja.
Ja, maar blijkbaar was er langs die routes dan eikenbomen aangeplant, waardoor dat er in de herfst dan heel veel eikels lagen en die schapen bleven dik, omdat ze gewoon gevoederd werden met krachtvoer langs hun route. Dus er zijn ook heel veel plaatsnamen. Bij ons bijvoorbeeld heb je in Bel de Schaapsdreef.
Is Bel een gemeente in de buurt van Mol?
Ja, okay. Ja, dat ligt maar.
Het is geen stad, hè?
Nee. Maar er zijn dus heel veel plaatsnamen en heel veel verwijzingen, ook in onze gemeentes en straatnamen, naar die schapen.
Waaruit blijkt dat die trektocht langs daar passeerde.
Ja, er waren gemene gronden. Dat waren de armste gronden en iedereen mocht daar met zijn schapen gaan hoeden in bepaalde periodes in onze geschiedenis. Maar ook als we zien bijvoorbeeld in Brugge, de lakenhallen. Brugge is groot geworden, is rijk geworden door die wolhandel. Dat kwam een stukje, dat kwam een groot stuk uit Engeland, ook onze thuisnijverheid.
Dat is het verhaal dat Sally Coulthard vertelt. Ja. Wij in Engeland maakten de wol. De wol ging naar Vlaanderen. In Vlaanderen maakten ze daar laken van en we kochten de lakens terug.
Ja, maar ook in Vlaanderen waren heel veel schapen. In het Swin hebben we nog altijd een kudde Vlaamse schapen die ook echt wel bekend stonden om hele goede wol te hebben.
Er is ook een dramatische kant aan het verhaal. Dus de Engelse wol werd verwerkt in een soort van huisnijverheid. Ze vertelt ook in een hoofdstuk over de geschiedenis van het breien. Ik had mij nooit voorgesteld dat er een geschiedenis van het breien bestond. Maar dat in Engeland, ook daar vroeg ik mij af, zou dat in Vlaanderen hetzelfde zijn? In Engeland breide op een bepaald moment iedereen en altijd. Mensen die langs de straat wandelden van het ene dorp naar het andere, onderweg waren die aan het breien. Mannen en vrouwen en kinderen. Echt iedereen. Tot aan koningin Victoria toe. Die breide in de Eerste Wereldoorlog sjaals aan het front. Breien was een soort van bijinkomst, een neveninkomst voor de ganse Engelse bevolking. Hier ook? Weet je dat? Het staat niet in het boek, maar
ja, dat weet ik niet. Maar die thuisnijverheid, dat weet ik wel, dat in Vlaanderen heel, heel, heel belangrijk geweest is. Dus, maar breien, dat is niet zo moeilijk.
Nee.
Ik heb dat in de lagere school ook nog gehad.
Ik kan dat niet.
Ik weet dat we nog, dat we haken en breien, dat we dat in het vijfde studiejaar moesten doen. En dat iedereen zich afvroeg, waarom is dat? Maar eigenlijk is dat waarschijnlijk nog een uitloper van onze geschiedenis, dat een, die zelfvoorzienendheid is daar ook heel belangrijk. Hè?
Ja.
Mensen konden hun eigen kleren maken vroeger. En wol, het is een procedé en je moet er iets van kennen, maar uiteindelijk heb je wel een product waarmee je gekleed bent. Dat is een serieuze kostenbesparing. Moest iedereen die hier zit zijn eigen kleren gemaakt hebben, zou toch een paar honderden euro's aan iets anders kunnen uitgeven.
Van Molse wol, dat zou helemaal geweldig zijn. Eigenlijk zou je daar een soort van protectionistische wetgeving over kunnen stemmen, dat je Molse wol moet dragen.
Mm-hmm.
Dat is dan ook wat ze in Engeland gedaan hebben. Hè?
Ja.
Het dragen van Engelse wol werd op een bepaald moment
dus verplicht.
Verplicht.
Ja.
Dat is wel geen Chinese import.
De sterkte van die Sally, die heeft echt een boek geschreven waardoor hij echt ervan uitgaat dat alles heeft met schapen te maken. Dus er zijn oorlogen ontstaan door schapen.
Ja.
Er zijn wetten gekomen door schapen.
Ja. Ja. En je had dus die breinijverheid thuis, maar je had ook de weefnijverheid. En dan wordt het weefgetouw uitgevonden. Dat is het einde van de thuisarbeid. En dan, dat is het begin van die industriële revolutie.
Ja.
Dat vind ik een pijnlijk onderwerp. Hoe dan kinderen uit weeshuizen worden gehaald om in een soort van slavenstatuut in die weverij te gaan. Nou, we weten het eigenlijk wel van film van Daan.
Daan,
van,
ja,
van,
precies.
Van verhalen. Maar toch, als je het leest...
Is dat ook niet het moment waarop die gemene gronden worden opgedoekt?
Juist, ja. Ja,
en geprivatiseerd, zodat ja. dat daar clearness in groot schapen gaan...
Heb je het boek ook gelezen, Sven?
Nee, maar dat herinner ik mij niet toevallig. Van ooit is ergens een historicus die hier gepasseerd
is. In de Highlands zijn hele bevolkingsgroepen weggedrukt om schapen te kunnen kweken.
Verplicht naar Canada.
Huh? Ja, verplicht naar Canada.
Door het dorp afgebrand. Ja. Ja. Zodanig dat de landeigenaar... Ja. Dat heeft ook met de pest te maken. Hè. Na de pest waren er heel weinig arbeidskrachten nog. En met die gronden, die konden ze dan... Met één schapenherder konden die dan economisch...
Ja, het moet hallucinant geweest zijn hoeveel schapen dat er in Engeland rond... En nu nog, hè. Nu is Engeland nog altijd een van de toplanden voor de schapenteelt. Maar het was toch een andere grootorde als ik de cijfers in het boek goed heb gelezen.
Als je het boek uit hebt, denk je inderdaad, Sally Coulthard heeft gelijk. Je kan een geschiedenis van de mensheid schrijven aan de hand van het schaap. En dat heeft ze dus zo gedaan. En zo heet het boek ook. Een kleine geschiedenis van de wereld aan de hand van schapen. Maarten Dont, dankjewel. Interne keuken.